Maar van het woord is Onze drie vijanden, deel 2. En de subtitel is Beïnvloeding van achter de schermen. En ik wil jullie aanraden om ook Onze drie vijanden, deel 1, nog een keer op het YouTube-kanaal te bekijken. Want je vergeet zo snel, we vergeten zo snel allemaal. Maar dit zijn de drie hele belangrijke teachings die we moeten echt pakken. Willen we niet het slachtoffer worden van, willen we niet een leven van nederlaag leiden? Dit zijn echt drie belangrijke principes. We gaan naar Lucas 22. Lucas 22. En dan lezen we een paar versen vanaf 24. En dan lezen we nog de versen 31 en 32. Lucas 22, de versen 24 en 26. Ik vind dit altijd zo mooi. Het is zo typisch, het is zo menselijk. En het is zo tegen de wil van Jezus in. Er ontstond ook oneenigheid over hen, over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Hij zei tot hen: de koningen van de volken voeren heerschappij over hen, en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Maar bij u is dat niet zo. Maar de eerste onder u worden als de jongste, en de leider als de dienaar. Tot zover. En dan gaan we naar vers 31 en 32. Heb ik wel vaker gezegd, maar het is zo waar. En niet denk, ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Maar pak het dan ook. Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Tot zover. Ik zou zeggen, vervang dat Simon, Simon nou eens voor je eigen naam. Voorbeeldje, ik heet Jan. Jan, Jan. Dat zei mijn vader ook wel eens, dat was niet best dan. Jan, Jan. De Satan heeft geliefd jullie te siften als de tarwe. En weet je dat het heel actueel is? Iedereen kan zijn eigen naam invullen, iedereen. Niemand uitgezonderd. We zijn allemaal door een demon of een onreine geest misleid. Allemaal. Op enig moment in ons leven. En nog als we niet opletten. Jan, Jan. Kees, Kees. Ilse, Ilse. Zie, Satan. En niet hemzelf. Hebben we nog nooit mee te maken gehad. Maar onreine geesten. Entiteiten. Willen ons uitspelen. Ons probleem is dat we uitzonderingen daar gelaten. Wij kunnen niet kijken in de geestelijke wereld. Ik ken één broeder die had wel die gave, die zag dingen. God liet hem beelden zien van onreine verschijningen. En daar kon hij mee aan de slag. Maar heel veel christenen en heel veel mensen sowieso kunnen niet in de geestelijke wereld kijken. En maar, wees maar blij ergens. Maar volwassen geestelijke christenen kunnen wel de effecten zien van de geestelijke wereld. Als je groeit geestelijk, en dat is maar de vraag, maar als je groeit en je wordt langzaam geestelijk volwassen, ga je de effecten zien van de werken van de duisternis. Je gaat de dingen herkennen in grote structuren, maar ook in hele kleine, geniepige dingen. Want deze wezens zijn reëel. En ze hebben al zoveel gelovigen verslagen, die nu thuis zitten, die nergens meer in geloven. Simon, Simon, Jan, Jan. Wij kunnen de geestelijke werkelijkheid niet zien. De natuurlijke mens kan het wel helemaal niet zien, want die rekent er niet mee. Voor hem bestaat het niet, die zijn te nuchter. Ik geloof alleen wat ik zie. En dat is zo tragisch, weet je dat het zo tragisch is? Want ze denken, Jezus, ach, dat is bijgeloof. Wat Jezus zegt, moet je niet serieus nemen. Nou, wil je in een wereld die steeds donkerder wordt? Lap het onderwijs van Jezus aan je laars. Laat Jezus helemaal links liggen. Besteed geen aandacht aan Jezus. Krijg je een fantastische donkere planeet. Dit is de tragedie van de wereld. Wie herinnert zich nog de preek van die arme wijze man in die stad? Hij kon de belegerde stad redden. Maar niemand sloeg acht op hem. Ach, die arme sloeber, moet je kijken hoe die erbij loopt. Zijn materiële bezittingen stellen niks voor. Wil die ons wat gaan vertellen? Maar hij had wel de wijsheid. De Verenigde Naties, de United Nations, is een bekende evangelist die zegt, de United Nothing. Wat een kliek. Daar zitten de wereldleiders. Je houdt je hart vast. Ik herinner me, en dat is niet overdreven, wij waren, Mario en ik, heel in het begin van onze relatie in New York. En we bezochten het gebouw van de Verenigde Naties. Marion ging eerst naar binnen, of ik weet het niet meer, maar was er als de kippen weer uit. Ik ging ook die ruimte binnen, niks vermoedend, ik ging die ruimte binnen. En ik werd toch aangevallen, dat is ongelooflijk. Ik denk, nou, ik heb het gezien, ik ben er geweest. Want we strijden niet tegen bloed en vlees. En iets in mij, de geest, liet zien, dit is geen fijne plek voor je, ga maar weg, het stelt niks voor. De overheden, de machten in de hemelse gewesten. Dat verklaart het antisemitisme. Het is absurd als je gezond verstand gebruikt. Waarom er zo'n haat is tegen deze mensen. Maar we strijden niet tegen bloed en vlees. Er zijn demonische krachten aan het werk. Ze hebben nu alleen een andere naam, ze hebben andere uniformen en ze werken niet vanuit een politieke, maar kunnen vanuit een religieuze motivatie. Maar niet alleen de Joden, 365 miljoen christenen worden vervolgd, want we strijden niet tegen bloed en vlees. En de kerk in het Westen? Oh nee, dat is een andere. We slapen. Echt waar. We slapen. Ze nemen Jezus' woorden in zaken deze dimensie niet serieus. En derhalve zijn ze te vergelijken. Weet je waar ze mee te vergelijken zijn? De mensen die Jezus onderschatten. Of die geestelijke werkelijkheid maar een sprookje vinden. Die zijn net bromvliegen in de zomer. Die bromvliegen willen naar buiten. En je hoort ze brommen. En ze zoomen. En ze hangen maar tegen dat glas. En dan even achter en dan gaan ze weer. En achteren en ze gaan. Zoom, zoom. En ze komen er niet doorheen. Want ze zien het glas niet. Bromvliegen. Begrijpen het concept glas niet. Maar het is er wel. Als je iets niet kunt zien, wil dat nog niet zeggen dat het er niet is. Vraag maar aan een illusionist. Je hebt hele goede illusionisten. Ze zijn niet occult hoor, het lijkt occult. Ze zijn niet occult. Alleen ze laten jou zien wat zij willen dat je ziet. En wat je niet mag zien, dat verhullen ze, dat kunnen ze verbergen. Daarom is het zo verbazingwekkend. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord? Hoe dan? Hoe dan? Ja, omdat je het niet ziet. Maar iets wat je niet ziet, is er wel. Zwaartekracht. Wie heeft er wel eens zwaartekracht gezien? Ik niet, maar hier. Vroeger liet ik het op de grond vallen, maar als ik het nu doe, kom ik niet meer overeind. Atomen. Wie heeft wel eens atomen gezien die zo ronddraaien? Terwijl ik spreek, draaien miljoenen, miljoenen, miljoenen atomen als gekken rond in dit lichaam. Je ziet ze niet. Je ziet wel hun som natuurlijk, anders was ik hier niet. Dus wees niet naïef. Wat ik niet kan zien, kan ik niet in geloven. Wees niet naïef. Er is zoveel wat je niet kan zien. Ik heb nog nooit een aboriginal gezien. Maar daarom zijn ze er wel. Kan ik niet van kangeroes zeggen, want in Artes hebben ze kangeroes, hè? Maar bedenk eens, die vliegen die raken helemaal gefrustreerd en uitgeput. Want ze willen gewoon naar buiten vliegen. Ze willen de tuin in, ze willen de natuur in. Maar het lukt niet, want het glas, maar ze begrijpen het niet. En zo werkt ook de demonische dimensie. Zoveel mensen in de politiek, ook idealisten, die werken hard, maar hebben maar geen resultaat. En het breekt maar aan hun handen af. Hoe komt dat? We strijden niet tegen bloed en vlees, zegt Paulus. Jezus zegt, Simon, Simon, Jan, Jan, Kees, Kees, Satan speelt jullie tegen elkaar uit. Wat in het Midden-Oosten gebeurt, is verschrikkelijk. Wat in Oekraïne gebeurt, is verschrikkelijk. Maar hé, hoeveel relaties gaan er kapot in ons land? Hoeveel kinderen hebben ruzie met hun ouders en praten niet meer met elkaar? Dat zijn dezelfde principes in het hele kleine. Hoeveel supporters kunnen elkaars bloed wel drinken van voetbalclubs? Als het even fout gaat, dan vliegen de bekertjes bier vliegen het veld op. Dan mag je nog van geluk spreken dat ze geen bankje hebben afgebroken en dat je een stukje stoel in je nek krijgt. Dat is hetzelfde principe. En iedereen probeert het op te lossen, maar als je niet doorhebt dat er glas is wat je tegenhoudt, en weet je hoe die vliegen alleen buiten kunnen komen? Als je een raam of een deur openzet. Weet je hoe mensen hun harten en ogen geopend kunnen worden als we bidden? Als wij echt bidden, in geloof en volharden, gaan er ramen en deuren open. En komt er doorbraak. Anders blijven mensen door die demonische machten dwars gezeten worden. Wat zegt Jezus over Satan? Hij is een mensenmoordenaar. In Johannes 8, vers 42 kunnen we dat lezen. En je hebt het wel vaker gehoord, maar ga het eens verstaan. Ga het echt eens verstaan. En ik ook, ik moet het verstaan. Als we het niet verstaan, mensen, dan blijven we passief. Dit is wat Jezus zegt als hij het over Satan heeft, vanaf vers 42. Hij is in gesprek met zijn opponenten, de religie, de theologen. En daar botste hij altijd mee, want die mensen die leven van regeltjes, maar niet van relatie. En dan zegt Jezus tot hen, als God uw vader was, Johannes 8 vers 42, als God uw vader was, dan zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mezelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Dus God heeft Jezus gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Denk aan het glas. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U hebt de duivel tot vader en u wilt de begeerte van uw vader doen. En wat was die vader? Die was een mensenmoordenaar van het begin. Hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en hij is de vader van de leugen. Bom. Wat is hij? Een leugenaar. En hij wordt door Jezus de vader van de leugen genoemd. Dus hij heeft de leugen, de onwaarheid, nee, de leugen verwekt. Kom bij hem vandaan. Ik ben de zoon van mijn vader. Hij heeft mij verwekt. Ik wou zeggen in een grijs verleden, maar dat is niet waar. Recent, maar dat is ook niet waar. Hij heeft mij verwekt. Hij is mijn vader. En ik ben door hem verwekt. Samen met mijn moeder natuurlijk. Als Jezus Satan de vader van de leugen noemt, dan heeft hij de leugen verwekt. Die was er niet. Maar die is in Satan geboren. Door trots en door hoogmoed en opstandigheid. Hij is de vader van de leugen. En wat is hij? Niet alleen de vader van de leugen. Hij wordt ook genoemd de overste van deze wereld. Voor degene die aantekeningen maken, ik heb 3 teksten waar Jezus Satan de overste van de wereld noemt. Johannes 12 vers 31... Johannes 14, vers 30. Johannes 16, vers 11. Begrijp je nou waarom de wereld zo'n zootje is? Je moet God niet de schuld geven. Mensen zeggen altijd, als God bestaat, als God bestaat. A, ze luisteren niet naar God. B, God is niet de oorzaak van alle ellende. Dat zijn wij in de eerste plaats zelf. En twee, er is een macht van de duisternis die daar misbruik van maakt. Er zijn machten die daar misbruik van maken. Hij is de overste van deze wereld. Nou, wat zegt Jezus nog meer over Satan? Hij zegt, de dief, dat is Satan, in die context. De dief is alleen maar gekomen om te stelen, om te slachten en te verdelgen. Wat zien we? Wat zien we in de wereld? Stelen, slachten en verdelgen. En de beelden die in de maand oktober getoond zijn, is een tipje van de ijsberg wat er in de menselijke geschiedenis gebeurd is. Want hij is een mensenmoordenaar van het begin. Hij speelt mensen tegen elkaar uit. En alleen Jezus is degene die echte vrede kan brengen. Allereerst in je hart, in je hoofd, in je ziel, vrede met God en dan in je omgeving. Er is geen andere weg naar wereldvrede. Er gaat iemand komen en die krijgt het aardig voor elkaar. Totdat hij zijn ware gezicht laat zien. Jezus zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Maar als er een ander komt, en jullie hebben mij niet aangenomen. Hij zegt, maar als er een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. Hij doelde op de antichrist, de wereldse Messias. Die komt, hij is er al, denk ik. Alleen niet geopenbaard. Misschien hebben we hem al gezien op tv, maar niet in die rol. Wat heb ik hier geschreven? Maar zegt Jezus, hij is gekomen om te stelen, om te slachten en te verdelgen, maar ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Er is zoveel over te zeggen. Jezus zegt, je herkent de boom aan de vrucht. Hè? Dus als er mensen zijn die onschuldigen, onderdrukken, overheersen, exploiteren, wegroven van hun geliefden en slachten en doden, dan is dat een vrucht van de duisternis. Wat mensen aandoen is onbeschrijfelijk wreed en walgelijk. Maar het gebeurt. Als een dier doodt. Maar wat mensen elkaar aandoen, die macht hebben over andere mensen. Walgelijk, dan zie je de ware natuur. Als mensen absoluut macht hebben over andere mensen, is de kwestie van tijd en dan zie je de walgelijke menselijke natuur manifest worden. En die wordt gevoed, want er is een brandstof uit de hel, beïnvloeding. Maar hoe krijgen deze wezens macht over de mens? Ze krijgen macht over de mens door onze zondige levensstijl. Jezus zei, Satan komt, de overste van deze wereld komt, maar aan mij heeft hij niks. Waarom niet? Jezus gaf de vijand geen voet. Hij was heilig. Satan had geen ingang bij hem. Totaal geen ingang. Bij ons heeft hij verschillende sluikweggetjes, zondig gedrag, zwakheden, lauwheid. Hebben ze grip op ons? Dat zijn handvatten. En ze krijgen ingang in ons denken, ze krijgen ingang in onze ziel. En, ook heel belangrijk, ze nestelen zich in onze perceptie. En ik zal het met een voorbeeld toelichten. Ik kende iemand, en ik ken hem nog steeds trouwens, maar ik ga geen namen noemen, zelfs geen suggesties. Maar hij had een haat naar een bepaalde groep, zeg maar, in onze samenleving. Een haat. Een demon, het is absoluut een demon. Die had zich genesteld in zijn perceptie. Ik liep een keer met hem over straat in Amsterdam en ik zag hoe hij naar die groep keek. En ik denk, het lijkt wel een roofdier in zijn ogen. Ik denk, het hoeft maar dit te gebeuren en hij was ontzettend sterk ook. Hij vernietigt ze. Perceptie, en we hebben er allemaal last van. Allemaal. Want wij associëren, zo zijn wij mensen, we associëren. Kees, jij kent dat principe wel, hè? De marine. Eén dronken marinier die over straat loopt in zijn uniform, en wat zeggen ze? Het hele korps is besopen. Zo zijn wij mensen, gemakkelijk, weet je wel. Generaliseren, de hele club over één kam scheren. De Belgen, de Duitsers, de Marokkanen, de Hindoes. Onderscheiden. Je herkent de boom aan de vrucht, niet aan de etnische afkomst. In de vorige studie zei ik al dat ze hebben geen macht in ons leven, behalve als wij ze toestaan door onvergevingsgezindheid. We kunnen niet vergeven, of dat we occult bezig zijn geweest met een waya-bord, of dat we geest hebben opgeroepen met een glaasje, of dat we naar helderziende zijn gegaan, of dat we allerlei toestanden hebben gedaan met tovenaars in Suriname of andere occulte landen waar het geldt, maar hier in Nederland ook, spiritisme. Mijn oma, die had een vriendin en dat was een medium, dat was echt een occult belast iemand en zij vond het interessant. En ze heeft dingen meegemaakt die niet normaal waren, maar dat moet je niet willen. Hoe krijgen ze ingang? Door zwakheden. Judas. Weet je hoe Satan grip kreeg op Judas? Judas was belust op geld. Hij jat uit de kas. Hij was de penningmeester. Maar Jezus hield zich niet zo bezig met dat geld. Maar hij was wel op de hoogte, hoor. En Judas dacht, nou, we hebben voorlopig voldoende. Ik kan best even, hup. Dat was de ingang voor de macht van de duisternis. Dat was zijn zwakte. En hoe heeft hij Jezus verraden? Voor geld? Voor 30 zilverlingen. Lees maar in Zacharia, daar zegt God, een heerlijke prijs, zegt God, waarop ik door hun geschat ben. 30 zilverlingen. 600 jaar voordat het plaatsvond. Ananias en Safira, wat zochten die? Aanzien. Jozef, er werd zoon der vertroosting genoemd, want hij had een stuk land gekocht en had het de opbrengst van het hele land gegeven voor de armen en de hulpbehoevenden via de apostelen. Ananias en Safira, die zagen hoe de mensen naar Jozef keken. Wow, heb je gehoord wat Jozef heeft gedaan? Hij wordt zoon van de vertroosting genoemd. Dat vonden ze ook wel wat. Dus ze deden het ook, alleen ze hielden een groot deel van de opbrengst voor zichzelf. En ze deden voorkomen alsof de hele opbrengst. Dan ben je al bezig de Heilige Geest te bedroeven en te doven. Maar je geeft ook een voet aan de vijand. En ze betaalden met hun leven. Ik heb meegemaakt, ik ga er niet over getuigen, want het wordt toch alweer te veel uitgewerkt door mij. Ik heb meegemaakt hoe mensen openlijk met mijn geloof spotten op mijn werk. Openlijk, maakt het belachelijk. Boeit me verder niet, dat is hun verhaal, het boeit me niet, ik word er niet warm of koud van. De Heer sprak tegen me, binnen een jaar zijn ze allebei dood. En het is gebeurd. Ik schrok ervan, ik denk, nou, dat ben ik zelf. Dit kan. Binnen een jaar, alle twee, was niks aan de hand met ze. Ze hebben het jaar niet overleefd. Het is geen sterk verhaal, het is alleen, het kan toeval zijn. Maar de hele wereld roept al vanaf de zondeval, het is toeval, het is toeval, het is toeval, het is toeval, het is toeval. Oké, als je het wil geloven, geloof het. We zagen bij onze begintekst, we zagen, wie is de eerste? Ze kregen ruzie. Petrus dacht ik, Jacobus dacht, nee, wacht even, ik. En Johannes en Andreas moeten gedacht hebben, hé, maar wij waren de eerste die Jezus volgde, wij. Hij zegt, jongens, kom op, doe normaal. Wil je belangrijk zijn, word een dienaar. Nou, toen hoefden ze niet meer zo nodig, volgens mij. David met de andere vrouw. Dat zijn ingangen die we geven aan de duisternis. En zo krijgen ze invloed op de mensen. Daarom moet je deel 1 lezen van onze drie vijanden. Ga weer kijken naar de 10 geboden. En hoe wij ruimte geven aan de vijand. En zo komen ze in ons leven. En weet je, ik moet nu opschieten, want ik wil het niet te lang maken. Wat is de remedie tegen infiltratie van de duisternis? Wat is de remedie? Ja. De riem van de waarheid tegen de vader van de leugen. De riem van de waarheid. Leef in de waarheid. Spreek waarheid. Handel in de waarheid. En als die riem in je vlees snijdt, moet je niet je riem losmaken, dan moet je je vlees kruisigen. En die brandende pijlen, zeg maar, die de vijand op ons afschiet. Wat moet je daartegen doen? Dat zijn gedachten die je krijgt. Vuile ingevingen. Zet je helm van het heil op. Maar die helm is niet zoals een fietshelm of als een militaire helm die je op je hoofd zet. Die zit aan de buitenkant van onze schedel. Maar de helm die God bedoelt, de helm van het heil, zit aan de binnenkant van je kokosnoot. Want dat is de vernieuwing van je denken. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Ik kan mezelf zo verslaafd maken als ik wil. Maar dan moet ik die helm hier uitschakelen. Dat is mijn vernieuwde denken. Dan wordt het weer een vleeselijk, een werelds denken. En voordat ik het weet, kan ik overal aan verslaafd raken. Overal. Maar die helm beschermt mij. En die riem beschermt mij. En God beschermt mij. Maar zonder dat. Wie zal mij beschermen? Dat is een open deur, toch? We hebben Gods genade nodig. Maar die bescherming heb je nodig. En je moet vernieuwd worden in je denken. Want waar we ons mee voeden, dat worden we. Dat. Het is zo, als ik hier een... Ik heb geen flesje nu, maar hier van... ik weet niet van wie het is. Maar ik neem aan dat er water in heeft gezeten. En waarom zit er water in? Omdat er water ingedaan is. Daarom is de inhoud water. Als ik een paar slokken neem. Hè? En ik blijf gewoon preken. Dan mag je ervan uitgaan dat het water is. Maar als ik ga zingen bij ons in de Jordaan in Ene. Zonder reden. Dan is het jenever waarschijnlijk. Maar dit moeten we snappen. Je kan zo verslaafd raken aan alles als je maar wil, maar dan moet je ermee voeden. Hier komt water uit omdat er water ingedaan is. Oké. Maar dit moeten we echt snappen. Want zo wordt de wereld verslagen. De wereld wordt verslagen. Ik heb niks tegen Oekraïne. Hè? En ik zeg niet zoals onze vriend Jerry dat Poetin is mijn vriend. Helemaal niet. Integendeel. Maar in de Oekraïne zitten er allemaal heiligen, onschuldige mensen. Absoluut niet. Het land was corrupt. Amerika zei, doe geen zaken met ze. Zo corrupt. Wat is goed en wat is kwaad? Er lopen agenten rond in Amsterdam en in Grote Wit. Die zijn corrupt. Dat uniform zegt niks. Zegt niks. Daarom is die riem van de waarheid zo belangrijk, die helm van het heil, daarom hebben we de geest van God nodig. Dat is het enige, daarom zegt Jezus, jullie zijn zout. Als jullie je kracht verliezen, als je die wapenrusting niet meer aandoet, wordt een zootje. En het wordt het ook. Ik denk dat we naar een dictatuur gaan, langzamerhand. Omdat de menselijke zondige natuur niet te bedwingen is met reden. Mensen kunnen niet redelijk denken. Ze denken vanuit emoties, vanuit trauma's, ze denken vanuit oppervlakkigheid. Ze zijn gebrainworst. Een hele hoop zijn gewoon gebrainworst. Vol met haat. Word vernieuwd, word verjongd, staat er. Maar in de King James Version staat, word renewed, word vernieuwd in je denken. Ga een ander denken ontwikkelen. Kijk in de Bijbel. Kijk, ga niet naar de speeltafels. Bad City. Man, wat wordt er een hoop reclame gemaakt met gokken. En wat wordt er een hoop winst gemaakt. En het gaat niet naar jou terug. Ik blijf het zeggen. We worden misleid. Ik zal nooit aan het gokken beginnen. Nooit. Het is voor mij absoluut zinloos om te gokken. Gelukkig is met de dom, maar ik zal nooit een stuiver winnen. Nooit. En twee lachen amen. Ja. Waar vullen wij ons hoofd mee? We gaan naar de afronding. Waar vullen we ons hoofd mee? Waar vullen we ons hart mee? Mooie kleding? Willen we aantrekkelijk zijn voor de andere mensen? Willen we aantrekkelijk zijn? Willen we erbij horen? Willen we status? Willen we macht? Willen we roem? Zijn dat onze doelen? Ze bevredigen niet. Ze bevredigen niet. Ik heb zoveel mensen al gesproken. Hadden alles. Waar onze jonge generatie zich blind op staart en voor gaat. Ze werden niet gelukkig. Het ging naar beneden. Vroeg of laat. Omdat het geen levend water is. Omdat je ziel niet bevredigd wordt. Het lijkt allemaal zo mooi. De glamoureuze wereld. Prachtige kleding, prachtige mensen, prachtige entourage. Kan niet op. Ze worden allemaal gekast. Ontroerende scènes. Prachtige, idyllische. Het is niet waar. Kijk naar hun privélevens. Die ene knaap van Friends. Ik heb een paar keer nu dingen over hem gelezen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Wat heeft die man geleden? Maar zag je dat als je naar Friends keek? Voor de fans van Friends? Grappig. Ik doe niet dit hè, naar hem. Maar diep van binnen verschrikkelijk ongelukkig. Super verslaafd. Super verslaafd. Hij had aan God gezegd. Hij zegt, u bent God, u kunt alles doen. Maakt u mij beroemd. Dan kunt u doen met mij wat u wil. Het eerste gebed is verhoord. Na 3 weken kreeg hij een contract bij Friends. De rest is geschiedenis. Iedereen kent die man. Iedereen kent die vrienden. Zelfs ik. Maar hij zegt, na een half jaar met een super inkomen, hij had alles, na een half jaar, en het verloor allemaal zijn kracht en zijn waarde. Waar wij ons blind op staren, waar wij ons naar uitstrekken, naar meer geld, maak je niet gelukkig. Laat je niets. Alles went. Alles went. Het is een valstrik, het bedrog, zegt Jezus, van de rijkdom. Doe je best, werk, maar een hele hoop, ook jonge mensen, gekke doelen. Het is allemaal uiterlijk, het is allemaal onrealistisch. Ja, wat wil je? Ja, ik wil heel snel veel geld verdienen, dan hoef ik niet meer te werken. 20 jaar, hoef ik niet meer te werken. En dat maakt je gelukkig. Dat maakt je gelukkig. Pak die helm van het heil. Word vernieuwd in je denken. Ga bijbels denken. Ga denken overeenkomstig degene die je gemaakt hebt. Lees zijn gebruiksaanwijzing. Dan ben je blij. Dan word je gelukkig. Goed. Een andere ingang die de vijand gebruikt, dat zijn onze emoties. Hoeveel mensen worden geleid in deze wereld door hun emoties? En die emoties zijn zo sterk dat ze hun verstand niet meer kunnen gebruiken. Als dit het verstand is, dit is het verstand en dit zijn de emoties, dan zijn die emoties die zijn zo beschadigd dat het verstand niet meer in die emotie kan komen. Die emotie die sluit zich. En wat er overblijft is haat en wraak en haat en wraak en vergelding. En ik ga niet de eerste stap zetten en ik ga niet vergeven en nou lekker. Dit is zo destructief mensen. En Jezus zegt vergeef, bid voor je vijanden, bid voor degene die je haten. Daarom is hij het antwoord. Emoties. Ze worden mechanismen, emoties die sluiten zich. Kijk eens, de vuist. Aanstoot en ergernis wordt gebruikt door de vijand. We storen ons, maar het wordt een bolwerk. We storen ons, we raken geprikkeld, we raken geïrriteerd. In het verkeer, in de winkel, door de politiek, door allerlei mensen om ons heen. Door mensen in ons gezin misschien wel, door gedragingen. We raken geïrriteerd. En we kunnen op een gegeven moment niet meer normaal nadenken. We zijn als die stierenvechter. Ik vergelijk de machten van de duisternis wel eens met stierenvechters. Die stier wil helemaal niet vechten. Is gewoon stier. Staat in taak-functieomschrijving. Stier. Moet wel wat doen natuurlijk. Anders raakt het vlees op. Maar de stier. Maar dan komen de geniale mensen. De sportmensen. Matador heet die kerel, geloof ik. Maar die stier wil niet vechten, dus wat doen ze? Ze gooien pijlen in hem. Dus die stier agiteert. Weer zo'n pijl, waar die niet om vraagt. Hè? Dus die wordt helemaal... Nou, dat is een woord voor, maar goed. Hij wordt woest, wordt hij. En op een gegeven moment trekt hij het niet meer en dan wil hij aanvallen. Want hij heeft zijn woede, zijn emotie. Maar hij gebruikt niet zijn stierenverstand, als hij dat al heeft. Dat kan hij niet gebruiken. Dus hij ziet wat bewegen voor zijn oog, maar dat is een doek. En hij vliegt op die doek af. En die stierenvechter, de lafaard, die staat daar, achter die doek. En die stier vliegt er langs. Die stier weet niet waar hij tegen strijdt. Die stier weet niet dat die stierenvechter het probleem is. Hij denkt dat die doek het probleem is. De wereldse machthebbers die kijken naar rode doeken die bewegen. Maar de stier erachter, of de stierenvechter erachter met die degen zien ze niet. En ze worden geprikkeld en geïrriteerd. En ze verliezen hun verstand. Net als Esau. Net als Kain. En dan kan de mensenmoordenaar weer zijn gang gaan. Zo gaat het ook in de geestelijke strijd. De brandende pijlen die ons irriteren, die komen hier binnen in ons denken. En die irriteren ons en die maken ons boos van binnen. En er zijn zoveel redenen om boos te worden, ik weet het hoor. Ik leef ook in deze wereld. Maar doof ze met de helm van het heil. Laat niet de emotie jouw leven bepalen, laat het woord... je leven bepalen. En dan is er ruimte voor emotie, maar binnen de gezonde kaders van een leven dat is overgegeven aan God. Daarom zegt Jacobus, onderwerp je nou aan God? Dat is de eerste studie die we hebben gehad. Onderwerp je nou aan God? Ga nou leven in de gehoorzaamheid aan God. En als je dat gedaan hebt, kun je de boze weerstaan. En doe niet als de zonen van Skefas, die dachten in de naam van Jezus, enzovoort, enzovoort. Het begint met onderwerpen aan God. En dan wordt je vlees aangepakt. Dan kun je de riem van het heil verdragen. Dan wordt je denken eindelijk eens gezond. En dan kom je los van een porno-site. Dan kom je los uit de gokhal. Dan kom je los uit allerlei onfrisse praktijken die niet gezond zijn. Die wel zo gebracht worden als zijnde gezond, maar die niet gezond zijn. Vader, dank u wel voor het woord. Heer, de waarheid moet gezegd worden, want de waarheid is als een riem. En zeker in een wereld waar de boze, de overste van deze wereld, ook nog eens de vader van de leugen is, met ontelbare meesterintriganten die ons uitspelen. Niet alleen volken tegen elkaar, ook verenigingen tegen elkaar, rassen tegen elkaar... man en vrouw tegen elkaar, ouders, kinderen onderling. We worden uitgespeeld. Vader, open de ogen van ons allen hier en ook van kijkers die wellicht kijken. Open onze ogen. Geef ons, Heer, genade om die helm te gebruiken. Om die geestelijke wapenrusting aan te doen. Dat we niet langer een speelbal zijn van de draak. In Jezus' naam. Amen.